Iemand dacht al dat ik meeging. Ik heb vele gaven, maar niet die van dansen. Dus laten we daar niet aan beginnen. Ja, dat zou ik moeten kunnen als Wesleyaan, maar dat is hem niet gegeven, helaas. Lieve mensen, wat een voorrecht om hier te zijn. Ik zet even wat klokjes aan, want dan weten we een beetje dat het op tijd eindigt. Want dus, wat ontzettend mooi om hier te zijn en dat jullie hier ook iets te mogen delen. En het thema van mijn preek is: bekering is een werkwoord. En als we zo richting Pasen weer gaan, dan moet ik zo denken aan hoofdstuk 13 van Lucas, waar Jezus ook begint overigens met bekering, maar vervolgens ergens in dat hoofdstuk iets heeft over een vijgenboom of een olijfboom die geen vrucht draagt. En na 3 jaar was hij dat een beetje zat en hij wilde daar eigenlijk een eind aan maken. En gelukkig is er dan genade en zegt iemand van ja, maar als we dan nog een klein beetje grond bij en een beetje bemesten, misschien is er dan nog een kans. En gelukkig is dan die genade daar. En dat beeld sloeg natuurlijk op Jezus en op Israël die 3 jaar rondliep, 3 jaar na zijn bediening, toch wel bedacht van ja, maar wanneer gaat het dan vrucht dragen? En terwijl we zo dit lied zongen, zo'n heel prachtig oud lied aan hem die zit op de troon, moest ik denken aan mijn opvoeding en hoe ik bekering heb meegekregen. En dat was toch wel heel vaak met het vingertje omhoog. Je moet je wel bekeren. Denk erom. Je moet wel. En ik dacht van ja, maar weet je, als je dan bedenkt hoe dat is voor die troon, aan hem die zit voor de troon en je voelt mee wat daar gebeurt. Als je nou echt beseft wat daar gebeurt, dan moet je eigenlijk niks, dan wil je heel veel. Dan krijgt bekering ineens een ander perspectief, want dan ga je ineens bedenken hoe het is in die glorie van God. En daar wil ik jullie in meenemen, omdat ik het een bijzondere tijd vind waarin we leven. Ik ga niet weer veel uitweiden over wat er onder jongeren gebeurt, maar ja, het is een droom die uitkomt. Ik zeg wel eens, als je dan ergens nog mocht hopen in het leven, dan is het om te zien wat er nu gebeurt met de volgende generatie. En dan ben ik nog niet zo heel oud, maar begin dan toch na te denken over en wat willen wij als vorige generatie, als legacy, meegeven aan die generatie. En een van de dingen is wel het juiste begrip van het woord bekering. De Bijbel spreekt heel veel over bekering en dat nemen jullie gewoon eens mee in een aantal teksten die erover gaan, naast Lucas 13 die ik al noemde. Maar er zijn er genoeg en in verschillende omstandigheden met verschillende connotaties. Dus ik lees er gewoon doorheen. Ik ga niet al die teksten uitleggen. Dat komt later, komen er wel een paar van die teksten terug. Maar lees gewoon even met me mee. Matteüs hoofdstuk 4 vers 17. Als Johannes overleden is, dan staat Jezus op in zijn bediening. En van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Lucas 15 vers 7. Ik zeg u dat er even zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Dit zou ons hart moeten zijn. We zijn kerk, we zijn hier nog. Nog steeds 2000 jaar na de hemelvaart die ook straks weer gevierd gaat worden. Omdat God nog steeds zijn hart uitgaat naar de wereld. Naar de mensen die Jezus niet kennen. En dan is er nog steeds feest in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Openbaring hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 5 laat zo duidelijk zien dat bekering niet alleen gaat over de eerste stap in je christelijk leven, als je tot bekering komt, zoals we dat zo mooi zeggen, maar dat er ook tussentijds dingen kunnen gebeuren in je leven waardoor bekering opnieuw nodig is. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze, ik heb er een paar stukjes weggelaten voor de tijd. Ik ken uw werk, uw inspanning en uw volharding, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u. En doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik de kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Markus hoofdstuk 6, vers 7. En hij riep de 12 bij zich en hij begon hen 2 aan 2 uit te zenden en gaf hun macht over onreine geesten. En toen zij weggegaan waren, predikte zij dat men zich moest bekeren. En zij dreven veel demonen uit, zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond. Oorzaak en gevolg. Bekering en de werking. Maar het is zo mooi dat Jezus die roept ze op tot bekering, maar hij stuurt ook de discipelen, en dat zijn als het goed is wij ook, de wereld in om tegen mensen te zeggen, bekeer u. Maar de vraag is dat met het vingertje? Zoals ze dat zo vaak gedaan hebben. Lucas, hoofdstuk 24. En ik zei u gewoon, ik dacht, ik ga bij Berea preken. En de Bereanen, u weet het wel. Toch? Die zoeken goed door in de Bijbel of het wel klopt wat er gezegd wordt. Dus ik denk, laat ik dan mijn preek beginnen met 10 teksten. Dan heb ik alle Bereanen mee. En dan kunnen we daarvan uit verder. Lucas hoofdstuk 24. Toen opende hij, Jezus, hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Dit is een hele belangrijke. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven, zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En dan die hele bekende tekst in Handelingen hoofdstuk 2. Als de mensen na de Pinksterdag, of op de Pinksterdag, als er vuur is en vlam op het hoofd en tongen. Dan gaat Petrus, die vertelt het verhaal van Jezus. En dan vragen de mensen, wat moeten we doen? En dan zegt Petrus tegen hen, bekeer u. En laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, zo mooi hè, voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. Dit is zo'n mooie tekst. De belofte is voor u, voor uw kinderen, en voor de kinderen van uw kinderen en voor de velen die daarna zullen komen. Weet je, het is dus geen twijfel dat de Bijbel veel spreekt over bekering. Over, zoals wij dat hebben meegekregen, over een actie, een stap, een uitnodiging. Wie wil zijn leven aan Jezus geven? Wie wil er tot bekering komen? En het is waar, bekering is zeker een moment. Je zou kunnen zeggen, bekering is een event, is een gebeurtenis in het leven. Maar wat betekent het in de praktijk? En daarom is mijn stelling, bekering is een werkwoord. En het heeft alles te maken met, en ik ga jullie vandaag vermoeien, en misschien wel boeien, want sommige mensen houden daarvan, met twee belangrijke Griekse woorden. En het eerste is dus het Griekse woord wat wij vertaald hebben als bekering. Want wat daar in het Grieks staat is een prachtig woord en dat is het woord, en misschien als je lang genoeg christen bent heb je dat woord vast wel vaak gehoord, is het woord metanoia. En metanoia betekent niet bekering in de zin met het vingertje als je je niet bekeert. Maar metanoia betekent verandering van denken. Natuurlijk is het ook een geestelijke bekering. En ik kom daar straks nog wel even op terug. Metanoia betekent ook echt diep berouw. De vraag is van wat? Maar het allerbelangrijkste en de allergrootste betekenis van het woord metanoia is een fundamentele verandering van denken. En dus het is zowel een event, een moment, maar het is ook zeer zeker, en daar wil ik het vanmorgen vooral over hebben, een proces. Het is iets wat gaandeweg gebeurt na dat moment dat we gekozen hebben om opnieuw Jezus te gaan volgen. Waar het misgegaan is in de geschiedenis, en u weet dat misschien wel, voor de Pinksterkerken, voor de Evangelische kerken, hoorden we eigenlijk allemaal bij de katholieke kerk. Luther die heeft daar toen een breuk mee gemaakt en daar is de protestantse kerk uit ontstaan, daar zijn wij weer uit ontstaan. Maar en de katholieken houden er ook van om dat zelf te zeggen, zijn dan toch een beetje de moederkerk. Maar die katholieke kerk is die kerk die voortkomt uit die kerk uit Handelingen. Alleen, In de vierde eeuw, toen de katholieke kerk dus groter werd, de Romeinse kerk, en er een Bijbel kwam die vertaald werd naar een meer gangbare taal, werd het woord metanoia vertaald als het woord penitentia. En misschien kent u het woord wel, penitentie doen, boetedoening. Dus vanaf de vierde eeuw is de kerk gaan prediken dat bekering eigenlijk inhoudt boetedoening. Zelfkastijding. Ik weet het nog heel goed. Ik groeide overigens op in een katholiek land als zoon van een zendeling. En als we aan vrienden vroegen in mijn jeugdtijd, wat weerhoudt je om christen te worden? Dan was eigenlijk standaard het antwoord, dan mag je zoveel niet meer. Heel boeiend. En ik weet niet of u dat herkent. Maar als ik in de spiegel van mijn leven kijk, en je moet niet te veel in de achteruitkijkspiegel kijken, tenzij je de lessen van wil leren, herken ik dat wel. Dat het lijkt wel of het volgen van Jezus iets dwangmatigs heeft van, dan mag ik een heleboel dingen niet meer. Ik bedacht me, terwijl ik met de voorbereiding bezig was, dat we er zelfs allerlei mooie verhaaltjes voor bedacht hadden. Maar ik geloof niet dat dat is wat Jezus bedoelt als hij zegt, als je mij gaat volgen, dan kom je in de vrijheid. Want waar het toe leidt, is dat we juist minder vrijheid gaan ervaren. Als het volgen van Jezus betekent dat je de rest van je leven in penitentia moet leven, dus in boetedoening, wat is dan de sens van wat we volgende week gaan vieren, dat het Pasen is en dat Jezus aan het kruis die allermachtigste, allerkrachtigste woorden van de geschiedenis heeft uitgesproken, het is volbracht. En vervolgens storten wij ons in een soort van de rest van ons leven boetedoening en het idee van dat we zoveel mooie dingen missen die God voor ons bereid heeft. En natuurlijk betekent het niet dat je losbandig kunt leven, dat is een ander verhaal. Maar ik geloof dat het woord metanoia, dat we ons daar veel meer in moeten verdiepen en veel meer met elkaar over moeten spreken. Wat betekent het dan, bekering? En ik geloof dat we met elkaar mogen leren, ook als generatiekerk, en misschien wel dat misschien als belangrijkste legacy naar de volgende generatie. De kerk zou een veilige plek moeten zijn. Een veilige basis. Ook een plek waar je mag oefenen. Ik heb wel eens het idee dat we als we op zondag bij elkaar zijn, dat het hier allemaal perfect moet zijn. Want we oefenen en we bereiden ons voor. Het geluid moet wel goed zijn, de beamer moet het doen. En de streamer is natuurlijk fijn voor de mensen thuis, dat de beamer het wel doet. Maar we leven ook wel een beetje zo op zondag met elkaar. Van ja, het moet allemaal wel een beetje kloppen. Misschien bent u wel net als ik opgevoed met de zondagse kleren. Dan moet je toch wel op zijn paas best uitzien. Want ja, je gaat naar de kerk. En je verschijnt tenslotte ook niet bij de koning in je spijkerbroek. Zo was de redenatie. Maar het punt is, natuurlijk ben ik hier en ben ik op zoek bij de koning, waarvan ik wil zingen van de glorie en van zijn majesteit. Maar meer dan dat, ik ben op bezoek bij papa. En als ik dat ga beseffen, dan krijgt het ineens een heel ander verhaal. Mijn zoon woont sinds vorig jaar uit huis. En laatst was hij 3 weken druk geweest, dus ik had hem 3 weken niet gezien. Nu zie ik hem weer 3 weken niet, want hij is nu op vakantie. En dan mis ik die gast zo enorm. En hij kwam even thuis. Soms doet hij dat dan, komt hij even tussen het werk en zijn eigen huis, komt hij dan toch even langs. En ik gaf hem een knuffel. Ik had hem 3 weken niet gezien. En ik zei tegen hem, ik hou van je zoon. Zo, weet je wel. Grote kerel, een boom van gespierd, 25 jaar. Zo, hoofd tegen hoofd. En hij zei terug, ik ook van jou, pap. En ik geloof, lieve mensen, dat is wat God wil. Dat we dat gaan beseffen en dat we dat gaan voelen, dat als we hier zijn vanmorgen, dat hij ons een omhelzing geeft. En dat hij in ons oor fluistert, ik hou van je, zoon. Ik hou van je, dochter. En dat hij niets meer verlangt, naar niets meer uitkijkt, dan dat wij antwoorden met, ik ook van jou, pap. En dat er iets van relatie ontstaat. Maar we zijn gaan leven in penitentia. En daardoor is Jezus volgen zo soms zo lastig geworden. En wij zijn eigenlijk in navolging van de kerk van Jezus' tijd meer de hoeders van de wet geworden dan de brengers van hoop en liefde. En ik geloof dat we het aan onze volgende generatie verplicht zijn, maar ook aan ons land, aan de wereld die op Jezus wacht, om ons opnieuw te bekeren, zoals het boek Openbaring zegt, het eerste liefde terug te brengen in ons leven en niet kerk te zijn vanuit de wet, maar kerk te zijn vanuit onze liefde voor Jezus. Volgens mij is dat de oproep. Volgens mij is dat de vraag. Nou, hoe zit dat dan, hè, met zonde? Even naar metanoia en zonde. Dus anders denken als het gaat over zonde. Want weet je, zonde is niet alleen stoute dingen doen. Zo zijn we wel opgevoed. Je moet geen stoute dingen doen. Zonde gaat veel verder dan dat. En zonde is veel breder dan dat. Zonde is je doel missen. Je bent voor iets geschapen. Je bent mooi gemaakt. De vrouwen net iets mooier dan de mannen. Maar dat komt omdat wij een prototype zijn en de vrouwen gewoon het verbeterde product. Dus niet voor niks moest er een... Hij had een helper nodig. En wij denken dan altijd van ja, maar daarmee is de vrouw een soort van ondergesteld. Nee, het is precies andersom. God had iets gemaakt en hij... Weet je, het is zo prachtig hè, dat als je kijkt naar de scheppingsverhaal, dan staat er aan iedere keer aan het eind van de dag en God zag dat het goed was. En dan heeft hij de man gemaakt en dan staat er echt letterlijk en God zag dat het niet goed was. Dat een mens alleen was. God dacht, ik heb iets gemaakt en hij lijkt wel een beetje op mij, maar het is toch nog niet helemaal wat ik bedoelde. En ja, het is toch een beetje een sukkel, hij kan het niet alleen, weet je wat? Ik moet iemand maken die gaat zorgen dat het wel werkt. Ja, dus zo is het gemaakt. We zijn gemaakt voor elkaar. Maar weet je, God had een bedoeling. En het is zo prachtig dat in dat papa zijn God... En ik vind dat zo'n mooi zinnetje. Hoewel het midden in het drama van de zondeval staat. Als je hoofdstuk 3 van Genesis leest, dan staat daar... En God wandelde in de namiddag bij de wind. Zo'n idyllisch plaatje. Weet je, dat God kwam langs 's middags. Om relatie te vieren met Adam en Eva die hij gemaakt had om in vriendschap met ze te leven. Om in relatie met ze te leven. En God had een doel en een perspectief en had er allerlei opdrachten gegeven. En de mens die mist dan zijn doel, die mist zijn bestemming doordat de vijand van God langskomt en verwarring zaait. En toen ging er iets kapot. Weet je, zonde gaat om wat er in wezen gebeurde in de Hof van Eden. En dat was niet, oh Adam heeft iets stouts gedaan. Nee, Adam had gekozen, samen met Eva, voor autonomie. Een woord wat we in Nederland zo ontzettend koesteren. We kennen allemaal nog wel de zin, het is een reclame van jaren geleden. Een sterke meid is de kracht van reclame. En dat is waar, hè, want we hadden het even nodig om de vrouw weer op die positie te brengen van vrouwen kunnen echt wel iets zelf. Maar het feit is dat de maatschappij is constant bezig met ons te vertellen, hé, jij kunt het wel zelf hoor, je moet echt leren om autonoom te zijn. Het is precies het tegenovergestelde plaatje als wat de Bijbel ons schetst als zijnde een lichaam. De Bijbel zegt eigenlijk niemand van ons kan het alleen. De hand kan niet zeggen tegen de voet, ik heb jou niet nodig. Zie een hand lopen over de straat. In zijn eentje. Ja, dus de zonde was niet zozeer verkeerde dingen doen, maar was je doel missen en kiezen voor autonomie. Ik zoek het zelf wel uit. Zonde zat in de twijfel over de waarheid. Dat is wat de duivel zeide. Is het waar? En toen gaf Eva een antwoord wat precies klopte met wat God gezegd had. En toen gebruikte de Satan, de slang, een zin die wij als Nederlanders maar al te vaak gebruiken. En dat zijn de twee woorden ja maar. Zonde zit in het altijd maar ja maren. Zonde zit in het eigenwijs willen zijn. Dat is precies wat er gebeurde in de hof toen ze van de verboden vrucht aten. Waarvan de mensen zeggen dat het een appel was en ik denk dat het een banaan was. En ik denk namelijk dat voor de zondeval een banaan recht was en na de zondeval trok die krom. Dus dan snap je even mijn theorie. Maar het punt is, daar kreeg de mens kennis van goed en kwaad. Iets wat hij niet had en niet nodig had, maar er toch voor koos. En tot slot, in dat perspectief van zonde, koos de mens voor identiteit buiten God zoeken. Ik bepaal het zelf wel. En als je die vier dingen op een rij zet, autonomie, twijfel over waarheid, eigenwijsheid, identiteit buiten God zoeken, dan zie je ineens een plaatje van de tijd waarin we leven. Dat is precies in de tijd waarin we leven. Dat is precies wat de geschiedenis van de mens heeft gekenmerkt. Weet je, als het gaat om metanoia en bekering, want het natuurlijk gaat bekering ook over zonde beleiden. Zo mooi dat de Bijbel daarover spreekt. Maar bekering is niet in de eerste plaats stoppen met zonde. Het is wel een consequentie. Maar het is niet waar je je best voor gaat doen. Ik sprak onlangs een oudste van een gemeente die ik begeleid. En ik vroeg hem, wat vind jij belangrijk in de gemeente? En toen zei hij dit tegen mij, waar ik me zorgen over is dat zo'n groot deel van de gemeente zondigt. Dus ik dacht dat ik het niet goed verstaan had. Ik zei, wat bedoel je dan? Hij zegt, ja precies, zoals ik het bedoel. Een heel groot van de gemeente zondigt. Toen zei ik tegen hem, ik zit in dat grote deel dat ik nu bij jou zit. Want de worsteling van mijn leven is misschien wel een beetje vergelijkbaar met wat Paulus zegt. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En het slechte wat ik niet wil, dat is juist wat ik doe. Dus bekering heeft niet te maken met in de eerste plaats stoppen met zondigen. Ook omdat bekering niets te maken heeft met spijt hebben. Want spijt heb je als je betrapt wordt. Bekering heeft te maken met diep berouw. Berouw dat mijn leven niet lijkt op datgene wat God bedoeld heeft. Dat ik keuzes heb gemaakt, afslagen heb genomen, die ervoor gezorgd hebben dat ik mijn doel in Jezus gemist heb. Diep berouw. Bekering is het veranderen van je manier van denken over God en over jezelf. En hoe zit het dan met vergeving? Is er dan geen vergeving nodig? Zeker. Want ik denk juist, wat deze preek voor ogen heeft, is dat bekering wel degelijk iets is wat in de Bijbel voortkomt. En dat het niet zo is van, het is ook allemaal wel oké. Nee, het is een stap, maar het is ook een proces. En de Bijbel zegt gelukkig in 1 Johannes 1 vers 9 dat als we onze zonden belijden, God trouw en rechtvaardig is om niet alleen onze zonden te vergeven, maar ons ook te rechtvaardigen. Dus voor God is het er niet meer. Maar het feit is dat veel christenen zijn vergeven, maar denken nog alsof ze veroordeeld zijn. Hebben het verleden niet achter zich gelaten. Zijn niet vrijgekomen van de dingen die in het verleden zijn gebeurd, van de zonden die wel beleden zijn. En daarom blijven ze geestelijk stilstaan. Daarom zie je maar geen groei. En dat is niet door gebrek aan toewijding. Want mijn ervaring is dat hoe meer je je schuldig voelt, hoe harder je gaat werken. Dus aan toewijding ligt het niet. Maar door een verkeerd innerlijk verhaal. Want wat is de reden van je toewijding? Wat is de reden van je harde werk? Dat je dus ook als het gaat om heiliging, het gaat om wat de Bijbel bedoelt over anders denken over heiliging. Heiliging gaat niet over proberen heilig te worden. Heiliging gaat over het besef, over het leren leven als iemand die heilig gemaakt is in Christus. Stop met je best te doen. Stop met het zelf proberen. Ik vind het prachtig en is een van de dingen waar opnieuw mijn ogen voor open gegaan zijn. Afgelopen week begon een 13-delige serie over genade die ik met Arie erover mocht maken bij Family 7. Maar de werkelijkheid was dat In het voortraject van het opnemen van het programma, ik hem op een gegeven moment heb opgebeld. Arie, dit klopt niet joh, dit kan ik helemaal niet. En we moesten echt met elkaar in gesprek. En ik moest opnieuw ontdekken wat genade eigenlijk inhoudt. Want genade is zo genadig, dat het bijna ongenadig werd. En ik er echt moeite mee had. Ik zei, het kan toch niet zo zijn dat. De werkelijkheid is, we veranderen niet, mensen veranderen niet door meer inspanning. Ze veranderen wanneer hun innerlijke beeld van God en daarmee van zichzelf verandert. Dat is bekering. Dus echte bekering heeft te maken met verandering van denken. En dan kom je vanzelf terecht bij Romeinen hoofdstuk 12, een tekst die we ook allemaal wel kennen. Ik vermaan u dan, ik doe het even in de NBG 51, een wat oudere vertaling. Ik vermaan u dan, broeders en zusters, met beroep op de barmhartigheid van God, dat gij uw lichamen stelt tot levend heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan de wereld, maar wordt hervormd, wordt vernieuwd door vernieuwing van uw denken. Opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomen. Of zoals het in de Message-vertaling staat, pas je niet zozeer aan de cultuur aan dat je er zonder bij na te denken in opgaat. Richt je aandacht in plaats daarvan op God en je zult van binnenuit worden veranderd. Wat God wil, is ons van binnenuit veranderen. Ik stond even te praten voor de dienst bij de bidstond. En ik zei van ja, weet je, we hebben allemaal gewoontes ingebouwd. Allemaal lastige dingen ingebouwd. En we zijn ook geneigd om tegen, vooral jonge mensen, als ze zich willen inzetten. Als ze zeggen van ik wil wel wat doen. Om dan te zeggen ja, je mag wel wat doen. Maar dan moet je wel eerst. Ik zei ook, als ik in mijn eigen leven zou redeneren van dan moet je wel eerst. Dan zou ik eigenlijk nergens aan beginnen. Want het is echt alleen maar genade. En Paulus die zegt dan, ik vermaan u, en dat heeft alles te maken met hoofdstuk 1 tot en met 11. Hè, ik vermaan u dan. Want in die hoofdstukken schrijft hij namelijk over het feit dat je gerechtvaardigd bent door geloof. Dat je toegang hebt tot God, dat je hoopt op de hemel, dat je wordt gevormd door de beproevingen. Dat je overvloedige genade van God hebt, dat je de Heilige Geest hebt die in je woont. Of je nou Jood of Heiden bent. Je hebt Gods belofte. En dat zijn dus de gunsten, de genadegunsten van God, waarvan Paulus zegt, en op basis daarvan, ik vind dat zo interessant, hè? Want als je in talen, als je gaat lezen wat er allemaal in de taal staat, ik vermaan u dan, dat is ook zo'n woord. Oh, wat hebben we hoop plezier gehad in het vermanen van elkaar. Of niet, maar weet je wat er in de oorsprong, in de grondtekst staat? Parakaleo. Voor de mensen die heel veel studies over de Heilige Geest hebben gedaan, die weten dat wel. Het woord wat voor Heilige Geest in de Bijbel staat is parakleet. Dat komt van parakleo. Dus als de Bijbel ons vermaant, dan zegt hij niet, hey, ik confronteer je met iets, dan moet je veranderen. Nee, de Bijbel die zegt, ik ga naast je lopen. God die zegt, ik neem je mee. Ik vermaan u dan op basis van alles wat God gedaan heeft. En dan het tweede Griekse woord. Ja, wat metamorfose is dus dat verkeer, dat veranderen van denken. En wat zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 12? Het gaat om verandering van denken. En daar staat het prachtige woord wat we ook wel kennen, het woord metamorfose. Dus bekering heeft alles te maken, hè, dus metanoia heeft alles te maken met metamorfose. En wat is metamorfose? Dat is een progressief, stap voor stap proces wat het beste uitgelegd wordt met het volgende plaatje. Het is veranderen van de ene vorm in de ander. Het is veranderen van een onvolgroeide vorm naar een volwassen vorm in verschillende stappen. In verschillende etappes. Als je tot bekering komt, dan ben je niet ineens een vlinder. God neemt je mee onderweg. En door de bekeringen in je leven, door steeds stappen te nemen om achter Jezus aan te gaan, dan ga je van stadium naar stadium. Je gaat van klein eitje naar larve en naar pop. En dan uiteindelijk mag je een vlinder worden. Wat een perspectief. Maar laten we eerlijk zijn, als je in de spiegel van je leven kijkt, soms duurt het echt heel lang voordat je uiteindelijk denkt van nou, ik ben nu wel aardig vlinder geworden. En dus bekering is niet alleen dat ene moment dat je zegt van oké, maar nu mag er iets van God zichtbaar gaan worden in mijn leven. Maar is de genade van God die iedere dag zichtbaar wordt in je leven, waardoor je steeds meer op Jezus gaat lijken. En uiteindelijk die prachtige vlinder wordt die Jezus bedoeld heeft, waarin zijn koninkrijk zichtbaar wordt. Weet je, de vijf resultaten van metanoia, de vijf resultaten van die transformatie, en ik noem ze even heel snel, is dat je gaat leren leven uit genade. Als je wil weten, maar leef ik dan wel echt in een bekering, leef ik wel echt in die metanoia, dan is de vraag, ga je iedere dag iets meer snappen van genade? Want het is niet vanuit schuld, maar het is vanuit die punt die Jezus zette. Het is volbracht. Punt. En wat wij doen, wij zetten er snel een komma achter. Want het kan toch niet zo zijn dat ik er niks voor hoef te doen. Dat is precies wat religie ons vertelt. Dat is precies wat de fariseeën zeiden in de kerk van de tijd van Jezus. Dat is precies waar Jezus over struikelde met de kerk van zijn tijd. Want zij werden hoeders van de wet en zij hadden allerlei dingen bedacht. Zelfs als de koe in de sloot viel op zaterdag en hè, Jezus genas iemand op de Sabbat. En ze zeiden, ja, dat kan niet. En Jezus zei van, ja, maar wacht even, als de koe op zaterdag in de sloot valt, dan haal je het toch ook uit. Je laat toch ook niet liggen dat je denkt van, nou, hij blijft maar een dagje liggen en dan halen we er morgen wel uit, want het is vandaag Sabbat. Jezus zegt eigenlijk tegen de kerk van zijn tijd, jullie hebben er onzin van gemaakt. Datgene wat ik heb gegeven ten dienste van jullie, om jullie te beschermen. Hè, kleine kanttekening daarover. Mijn dochter woont weer thuis, de oudste. Zit al bijna 2 jaar in een burn-out. Ik weet nog dat een paar jaar geleden we daar een gesprek over hadden. Toen ze nog student was en heel druk was met werk. En dat ze af en toe zei, pap, ik ben zo moe. Weet je wel, studenten, feesten, werken, alles bij elkaar. En toen zei ik tegen haar, luister. Het is zo mooi als je gaat begrijpen dat God ons gebouwd heeft voor 6 dagen werken en een dag rust. Ja, dus het gaat bij de Sabbat niet om, oh, je moet de Sabbat vieren met alle dingen eromheen. Toeters en bellen is allemaal prachtig als je dat doet. Heerlijk als je dat allemaal viert. Maar het gaat om het principe dat God ons zo gebouwd heeft dat je lichaam het nodig heeft om tot rust te komen. In een cadans van 6 dagen en de 7e dag is rust. En als je dat niet respecteert, als je daar geen aandacht aan geeft, dan is het vervolg dat je lichaam oververmoeid raakt. En dat noemen we dus in deze tijd de burn-out. En dan kun je wel zeggen, ja, maar dan moeten we een wet. Nee, de zondag, de dag des Heren, bla bla bla. Lieve mensen, wat God wil is dat we gaan snappen dat we vanuit genade mogen leven. En dat de wet en de regels die hij gegeven heeft zijn bedoeld om ons te dienen, zodat we betere mensen worden. Zodat we gezond kunnen leven. Een van de resultaten is dus dat we gaan leven vanuit genade. De volgende resultaat is dat we vrucht gaan dragen. Leven in je bestemming. En dat we beseffen dat dat ook niet komt omdat jij zoveel gepresteerd hebt. Dat was 1 bijbeltekst die ik in mijn bijbelschooltijd uitgeprint heb en op de spiegel van mijn badkamer heb geplakt. Omdat ik het nodig had. Mijn vader was toen net overleden aan kanker. Ik kwam uit de zending en ik twijfelde aan alles wat er maar kon. En ik had last van datgene waar heel veel leiders last van hebben. Ik was toen nog niet eens echt een leider. Maar heel veel van ons hebben last van het impostersyndroom. De mensen zouden eens moeten weten. Ik ben eigenlijk helemaal niet geschikt voor wat ik doe. En toen vond ik deze teksten, die heb ik uitgeprint. En boven de spiegel van mijn badkamer, zodat ik iedere ochtend naar kon kijken. Niet gij hebt mij, maar ik heb u gekozen. Zodat je vrucht zou dragen en je vrucht zou blijven. Als je ooit twijfelt of je geroepen bent. Onthoud dan Johannes 15, vers 16. Niet jij hebt God, maar God heeft jou gekozen. Wat we volgende week vieren, is omdat God de wereld zo lief had. Dat is zijn enige geboren zoon. Dat is een tekst die als je in de kerk bent opgegroeid, dan heb je hem allemaal uit je hoofd geleerd. Maar je moet het niet je hoofd leren, je moet het uit je hart leren. God had de wereld zo lief, dat hij alles wat hij had, alles wat hij kon, gedaan heeft, zodat wij eeuwig leven zouden hebben. Zodat de relatie zou herstellen. En we niet meer buiten onze bestemming zouden wandelen, maar in vriendschap met God. Ander resultaat is dat we vrijheid krijgen van denken. Dat we tegen de stroom in gaan denken. Was precies wat Jezus deed in zijn tijd. Ik noemde net al die dingen al van de zonde. Autonomie, twijfel over waarheid, eigenwijsheid, identiteit buiten God zoeken. Wat Jezus ons aanbiedt is een vrijheid van denken die ons in staat stelt om niet op zondagmorgen, want dat is lekker makkelijk, maar morgen op je werk, op je school, in de supermarkt, over waar je komt, om daar te laten zien, ik ben een andersdenkende. Metanoia maakt deel van mijn leven. Ik wil niet autonoom zijn. Ik wil niet altijd maar twijfelen. Ik wil niet altijd maar eigenwijs zijn. Ik wil leren om het te ontwikkelen in de richting zoals God het bedoeld heeft. Een ander mooi resultaat is dat het koninkrijk zichtbaar wordt in ons. Dat Jezus zichtbaar wordt in ons. In Lucas hoofdstuk 13, en ik noemde het hoofdstuk al even, je moet het misschien maar even doorlezen. Daar staat zo prachtig als Jezus zegt, waaraan is het koninkrijk van God gelijk en waarmee zal ik het vergelijken? Het is gelijk aan een mosterdzaad dat iemand nam en in zijn tuin zaaide en het groeide op. En het werd tot een grote boom en de vogels in de lucht maken en een nest in zijn takken. En hij zei opnieuw, waarmee zal ik het koninkrijk van God vergelijken? Het is vergelijkbaar aan zuurdeeg dat een vrouw nam en in 3 maten meel deed totdat het helemaal doorzuurd was. Deze 2 dingen, we spreken heel veel over zout en licht. Ik dacht, laat ik eens met iets nieuws komen. Want ik vond het zo mooi. Als je kijkt wat dat mosterdzaad inhoudt. Het oorspronkelijke woord van dat mosterdzaadje is zwarte mosterd. En waarom doet dat ertoe? Nou, dat heeft een heel specifieke reden. Zwarte mosterd was het scherpst in de smaak. En had een hoog oliegehalte. Wat God voor ons bereid heeft, is dat wij worden als een mosterdzaadje. Die mag sterven en vrucht mag dragen. Maar in eerste plaats zijn we geroepen om smaak te maken. En soms is die smaak scherp, maar vooral met heel veel olie. Met heel veel zalving van de Heilige Geest. Want we kunnen het niet zonder de Heilige Geest. En dat zuurdeeg, heel snel, hè, dat betekent eigenlijk, dat is die biologische, organische toevoeging, die zorgt voor een groeiproces. En dat heeft tijd nodig. Metamorfose en metanoia. Vervuld met de Heilige Geest, iedere dag een stukje anders worden. En het laatste resultaat van metanoia, en er is vast nog meer over te zeggen, maar in ieder geval van vandaag, is dat we weer gaan leven vanuit relatie. In plaats van uit prestatie. Als er nou één effect is van Pasen. Als er nou één mooi vrucht zou zijn van opnieuw Pasen vieren. En ik weet niet hoe oud je bent, maar als je heel leven in de kerk zit, dan heb je het misschien wel 80 of misschien wel 90 keer gevierd. Maar laat dit dan de Pasen zijn van bekering. Of van herbekering, zoals dat in Openbaringen staat. Het Pasen waarin je gaat leven vanuit het is volbracht punt. En je opnieuw gaat ontdekken dat God niet prestatie vraagt, maar relatie. Weet je, wij zijn toch gericht op gedragsverandering. Maar gedragsverandering is de vrucht van relatie met God. Als je in de aanwezigheid van God komt, dan kan het niet anders dan dat je gaat veranderen. We veranderen, en ik ga even versnellen, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest bewerkt wordt. De vraag van morgen is, in welke richting verandert jouw leven? En is er nog steeds vernieuwing? Want wat God wil geven, de bekering die God ons aanbiedt, iedere dag opnieuw, is dat prachtige proces. Van stappen die we zetten. Vanuit het is volbracht naar terug in de relatie, misschien wel, en misschien sommige mensen doen dat 's morgens, en misschien gaan we wel opnieuw in de namiddag bij de wind met God wandelen. Maar de werkelijkheid in de Bijbel is dat als we opnieuw gaan wandelen met Jezus, als we opnieuw bij de Vader komen en hij mag in onze oren fluisteren, ik hou van je zoon, ik hou van je dochter. Dat als je dan terug zegt en fluistert in zijn oor, ik ook van jou pap, dat dat direct effect heeft op je denken. Dat dat direct effect heeft op wat je doet. Romeinen 12. U moet u niet aanpassen aan deze wereld. Maar u veranderen. Bekeren. Door uw gezindheid te vernieuwen. Blijven bekeren. Om zo te ontdekken wat God wil. Wat goed is. Volmaakt en welgevallig is. Metanoia. Stoot je buurman eens aan, zeg tegen hem: metanoia. Wandelen in je bestemming. Vader, dank u wel dat u het ons vanmorgen opnieuw aanbiedt vanuit genade. Om te ontdekken dat niet wij, maar u ons gekozen heeft. Heer, als we deze week ingaan, we noemen het ook wel de stille week, en toch kunnen we zo druk zijn, in het leven en in ons hoofd, ik bid dat het stil wordt. En dat we zullen kiezen om aan de voeten van Jezus te knielen en te beseffen, Heer, dat u zei, het is volbracht. En als er dan een zonde te benoemen is, is het wel de zonde om te denken dat we daar nog iets aan toe kunnen voegen. Heer, er is niks wat we kunnen toevoegen aan uw volbrachte werk aan het kruis van Golgotha. Heer, dank u wel dat u de weg openstelde en dat we vanuit relatie met u mogen leven. En dat u ons iedere dag de tijd geeft om ons te bekeren van dingen in het verleden en steeds meer op u te gaan lijken. Totdat we uiteindelijk zijn van glorie naar glorie, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Gaan lijken op u, onze koning. Heer, wilt u metanoia in ons hart bewerken. Heer, als we nu een moment stil zijn, wilt u tot ons spreken. Als we de eerste liefde zijn verloren en we opnieuw nodig hebben om tot bekering te komen. Om een moment te hebben om opnieuw in te stappen in het proces van u met ons leven.